Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zingen wij van Psalm 123 het eerste vers. Wacht eens even, er gaat iets fout. Ja, het wordt 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en zing in aansluiting daarop van Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. Het is het eerste vers van Psalm 75 nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 27, wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? Antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Daar zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste vindt u in het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 23. En we lezen dan van de versen 14 tot en met 28. 1 Samuel 23, vanaf vers 14 tot en met vers 28. Daar lezen wij Gods woord al. Dus David nu bleef in de woestijn, in de vestingen. En hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. En hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zei tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht van de Heere. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Toen togen de Sifieten op tot Saul naar Gibea, zeggende, heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud op de heuvel van Hachila, die aan de rechterhand van de wildernis is? Nu dan ook koning, kom spoedig af naar al de begeerte van uw ziel en het komt ons toe hem over te geven in de hand van de koning. Toen zei Saul, gezegend zijt gij de Heere dat gij u over mij ontfermd hebt. Ga toch heen en bereid de zaak nog meer, dat gij weet en beziet zijn plaats waar zijn gang is. Wie hem daar gezien heeft, want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listig pleegt te handelen. Daarom zie toe en verneemt naar alle schuilplaatsen in de welke hij schuilt. Kom dan weer tot mij met vast bescheid, zo zal ik met u gaan en het zal geschieden. Zo hij in het land is, zo zal ik hem naspeuren onder alle duizenden van Juda. Toen maakten zij zich op en ze gingen naar Zif voor het aangezicht van Saul. David nu en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in het vlakke veld aan de rechterhand van de wildernis. Saul en zijn mannen gingen ook om te zoeken. Dat werd David geboodschap die van die rotssteen afgegaan was en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, jaagde hij David naar in de woestijn van Maon. En Saul ging aan deze zijde van de berg. En David en zijn mannen aan de andere zijde van de berg. Het geschiedde nu dat zich David haastte om te ontgaan van het aangezicht van Saul. En Saul en zijn mannen omsingelden David en zijn mannen om die te grijpen. Doch daar kwam een bode tot Saul zeggende: haast u en kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen keerde zich Saul van David na te jagen. En hij toog de Filistijnen tegen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekoot. De tweede lezing vindt u in het boek van de Psalmen. En wel Psalm 54. Psalm 54. Dat is een psalm die kennelijk betrekking heeft op de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. Daar staat een onderwijzing van David voor de psalmmeester op de neginoot. Als de Sifieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden: verbergt zich David niet bij ons? O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed. Neig de oren tot de redenen van mijn mond. Want vreemden staan tegen mij op en tyrannen zoeken mijn ziel. Ze stellen God niet voor hun ogen. Sela. Zie, God is mijn helper. De Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden. Roei en uit door uw waarheid. Ik zal u met vrijwilligheid offeren. Ik zal uw naam, o Heere, loven. Want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid. En mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Amen. Tot zover bij de lezing. De tekst voor de prediking vindt u in deze psalm. Psalm 54. En als kernteksten lees ik u vers 3, 4 en 8 en 9. O God, verlos mij door uw naam. En doe mij recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed. Neig de oren tot de redenen van mijn mond. Ik zal u met vrijwilligheid offeren, ik zal uw naam, o Heere, loven, want hij is goed, want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid en mijn oog heeft gezien op mijn vijand. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed, op deze biddag voor gewassen arbeid. Er is al een jaar voorbij na de biddag van 2020. Dat was het moment dat we voor de laatste keer als gemeente mochten samenkomen zonder coronamaatregelen. En heren, we mogen het wel een wonder heten. Dat bij alles wat wij moeten missen, tot op dit ogenblik zondag aan zondag uw woord nog mocht uitgaan. Wat toont u nog steeds uw bemoeienis met uw gemeente, ook in Maastricht? En daar hebben wij het niet maar gemaakt. Zojuist hoorden wij bidden in de consistorie dat een geesel ons heeft getroffen. Als wereld, als ons land, maar ook als uw gemeente. Want wij ervaren het, Heere, wat het betekent om niet meer te kunnen zingen, niet meer te kunnen bidden en danken en samen luisteren naar uw woorden, samen zitten rondom uw tafel, zonder dat er allerlei beperkingen gelden. Wat kunnen we weer verlangen om naar uw huis te gaan met een stem van lofgezang, een feest houdende menigte. Wat blijdschap smaakt onze ziel als we samen mogen neerknielen en onze noden bij u mogen brengen en onze dank tegenover u uitspreken. O God, wanneer komt die tijd dat dat nog weer kan en mag gebeuren? En dan mogen wij u bidden, Heere. Zou u de ziekte die dat alles veroorzaakt nog aan banden willen leggen? O, dat we dan niet zouden vertrouwen op de mens. U noemt het zelfs in uw woord dat alleen wij zalig zijn als wij uw hulp en kracht alleen van u verwachten. Dan kiezen wij de welgebaande wegen. En dan mogen wij u smeken, Heere, naar uw eigen belofte. Of nu alle dingen, ook deze geesel van u, mag medewerken ten goede. Degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Wat worden we er steeds meer bij bepaald, Heer. Dat de mens met al zijn maakbaarheid tenslotte geheel afhankelijk is van die God die leeft en aan de ziel het leven geeft. Dat wij zonder u werkelijk niets, maar dan ook niets kunnen doen. En als dat nu de lessen zijn, de geestelijke lessen die wij mogen leren, dan zijn we er goed mee, Heer. Dan is het zelfs goed om ook als gemeente verdrukt te zijn geweest. En aan de andere kant vragen wij ons ook af, wat zal de uitkomst zijn van dit alles? Als we zien hoe de mens der zonde meer en meer hunkert naar het uitleven van zichzelf, dat dat eigenlijk ten diepste het kwaad is dat gevoeld wordt. Niet meer te kunnen zondigen zoals we altijd gewend waren. O God, bekeer nog. Wil uw genade nog verheerlijken. Zondaren roepen uit de duisternis tot uw licht. En laat uw kerk een licht zijn op een kandelaar. Heren, we hebben het niet verdiend, maar willen doen om hem, uw lieve Zoon, de Jezus Christus. En we mogen geloven dat ondanks alles uw welbehagen door zijn hand voorspoedig zal voortgaan. Ook al lijkt het tegendeel nu het geval. We hebben zojuist beleden dat u in alles voorziet. U weet wat ons te wachten staat, maar u zorgt ook voor alles wat ons te wachten staat. En zo mogen we het in uw vaderlijke handen geven. Vader, wat gij doet is goed. Leer ons slechts het heden dragen met een rustig kalme moed. Zegen ons in de woordbediening, in het luisteren daarnaar hier en thuis. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Amen. De volgende mededelingen voor u, wat betreft de diensten voor zondag 14 maart. Zo de Heere wil en wij leven. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan proponent Johan van IJssen uit Driebruggen. In plaats van dominee Blom. U weet dat dominee Blom in het ziekenhuis verkeert. Ik heb hem nog aan de telefoon gehad van de weken. Gelukkig is de operatie goed geslaagd. En de Heere maakte het wel met hem, zei hij. Dus daar mogen de Heer ook weer hartelijk voor danken. En om 6:30 hoopt dominee J.W. Hooidonk uit Oldenbroek voor u voor te gaan. Wat betreft de collecte, de eerste en tweede collecte zijn beide bestemd voor de extra biddagcollecte. En deze wordt gehouden straks bij de uitgang. zingen wij nu van Psalm 54, het eerste en het derde vers. Psalm 54, O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. De preek zal hierover gaan vanmorgen. En als de hoofdman, of als de moorman weer op weg is naar huis, als hij naar Jeruzalem geweest is en in het bezit is van de rol van Jesaja, en hij Jesaja 53 leest, dan komt daar Filippus en die vraagt aan hem, verstaat gij ook hetgeen geleest? En dan zou ik willen vragen, terwijl u deze psalm zingt, verstaat u nou ook wat u zingt? En dan hopen we door de prediking heen tot ontdekking te komen of het ook daadwerkelijk verstaan. Want dat is nou precies wat God voor ogen heeft. Dat we verstaan wat we zingen, wat we horen en wat we lezen. Psalm 54, vers 1 en vers 3. Gemeente, wat kunnen woorden veel met je doen? Dat is al zo in onze intermenselijke verhoudingen. Woorden kunnen je, zo zeggen wij dat dan, maken en breken. Om maar een heel herkenbaar voorbeeld te noemen, wanneer je na vele medische onderzoeken van de oncoloog te horen krijgt dat er niets ernstigs aan de hand is. U hoeft zich geen zorgen te maken. Dan zijn dat woorden van bevrijding, opluchting, waardoor blijdschap en dankbaarheid je hart binnenstroomt. Je kunt je vreugde niet op. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je te horen krijgt, ik heb slecht nieuws voor u. Ga u maar van het ernste uit. Er is medisch bezien niets meer aan te doen. Dan word je door deze enkele woorden gebroken. Knock-out geslagen, als het ware. Overmand door tomeloos verdriet. En hoe is dat nou met de woorden die door de Heere God tot ons mensen gesproken worden? Vooropgesteld, wat een genade is het al dat de Heere nog tot ons spreken wil. Ik heb dat in mijn gebed ook proberen te verwoorden. Laat het ons nog een wonder zijn dat God ons zijn woorden heeft gelaten, te midden van de crisis waarin wij verkeren. Het is natuurlijk ontzettend dat dit de kerk overkomt, dat we niet meer als gemeente, echt als gemeente samen kunnen zijn zoals we dat gewend waren. We kunnen eraan verlangen om weer samen te zingen en te bidden en te danken en te luisteren naar de Heer en zijn woord. Het is alles niet meer. En de Heer heeft daar zijn wijze bedoelingen mee, ongetwijfeld. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Maar hij heeft zijn woord nog aan ons gelaten. Zondag aan zondag mogen Gods knechten nu nog het woord verkondigen met alle ernst en aandrang en liefde. En dan mogen we hier zijn vanmorgen op deze middag voor het gewas en arbeid. En wat geeft hij nu weer? Zijn woord. Hij spreekt tot ons. Hij zoekt contact met ons. Om gemeenschap met u en met jou en met mij te hebben. En wat een wonder is dat, want wij hebben die gemeenschap met hem verbroken. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat God nu toch weer een heilspoor heeft geopend. En wat voor een heilspoor. In de Zoon van zijn eeuwige liefde die het zelf getuigd heeft. Ik ben de weg en niemand komt tot de Vader. Dan door mij. Maar de Heere stelt de diagnose eerlijk. En dat valt niet mee hoor om het te horen. En dat geldt nou ieder mensenkind. Ben laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Om het met woorden van onze tijd te zeggen, uitgezaaid door het hele lichaam en de ziel. Dat is het. Waardoor ziekte en verderf en dood in deze wereld is gekomen. Omdat wij allen lijden aan de dodelijke kwaal van de zonde. En die beheerst ons leven. En wat zie je dat? En nou gaan we maar even buiten de kerk kijken. Hoe de mensen er naar hunkeren. Om weer zich uit te kunnen leven. Dat lees je iedere dag terug in de krant. Als dat nou maar weer kan. Dat we weer terug kunnen naar het oude normale. En dan zullen we het nog veel gekker maken als dat we ooit gedaan hebben. Als we daarop letten, dan valt het te vrezen dat de Heer deze geestel nooit meer van de wereld wegneemt. En ook niet van zijn kerk, want wij durven ons boven niemand verheffen. En God geeft dan ook een hart dat zich laat gezeggen. Want daar gaat het om, hè. Hoe lang zitten we al onder de prediking, zonder dat dat woord ooit enige kracht in ons hart en leven heeft gedaan. Dat we wel godsdienstig zijn, maar dat het daarmee ophoudt. God heeft geen plaats in ons leven zoals hij dat wil hebben. We hebben het als kind al leren zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen als het Allerhoogste en eeuwig goed? Ik denk dat jullie die psalm nu al kennen, zo klein als je bent. Nou, en dat moet je maar nooit vergeten. Want er is niks rijkers en dat laten dat al Gods kinderen maar getuigen ook in Haastrecht. Er niks rijkers dan de Heere tot je deel hebben als het allerhoogst en eeuwig goed. En er ligt er zo'n rijke belofte aan verbonden, dan zal God zelf onze leidsman wezen om te leren hoe wij wandelen moeten. En wat hebben we dat nodig? Dat wij onze voeten zullen zetten op het spoor van de Heere Jezus Christus, om maar stilletjes, zoals een gezang zingt, achter hem aan te wandelen. Want de kwaal van u en jou en mij kan zo ernstig niet zijn. Of weet je wat de schrift dan tegen ons zegt? Hij vraagt aan ons: is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Jazeker, dat is er. En in overvloed. En wel die grote heelmeester, die God zelf gegeven heeft, om ons van al onze zonden te bevrijden, zodat wij ons rechtvaardig voor God mogen weten, die dierbare borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die al onze krankheden kent en zijn liefderijk geneest, die van het verderf ons leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid, uw kronen, die in de nood de redder is geweest. Dat is de geestelijke les die ik hoop dat we vanmorgen uit deze psalm 54 zullen leren. Want met dat grote doel en zalige doel voor ogen heb ik u gewaarschuwd om deze psalm vooral te zingen. Als het ware, om ze te ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van God, woorden uit de hemel. Dat zijn nou psalmen waarvan de psalmdichter zelf zingt: het past om psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen, die hoe het ook mocht tegenlopen gestadig op zijn goedheid hopen. Wat kunnen psalmen dan ook veel betekenen voor ons in deze tijd waarin wij vandaag leven. Als wij deze psalm echt leren verstaan, dan wordt de nood van David onze nood. En dan wordt de redding van David onze redding. En als nou bij het zingen van deze psalm de woorden nog niet zijn doorgedrongen tot in ons hart, ga ik die woorden nogmaals, en laat ik het dan zomaar zeggen, declameren. En declameren wil zeggen dat wij met gevoel een gedicht voorlezen of uit het hoofd opzeggen. En we mogen de Heere wel vragen: o Scheppergeest, doorwaai toch de hof van mijn hart, opdat er specerijen van geloof en bekering mogen uitvloeien. Die woorden zijn zo diep, die woorden zijn zo rijk. Ik herinner mij nog een kind van God uit Ridderkerk. Vroeger hadden wij best nog wel wat gezelschappen in Ridderkerk. En deze man die gaf dan meestal, als het gezelschap ten einde was, een psalm op. En ik hoor hem nog zeggen: laten we maar zingen. O God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. Dat was nou zijn leven geworden. Om zo in relatie tot God te staan. En dat is nou precies wat deze psalm ook beoogt. O God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Merk je hoe het hier om die diepe relatie met God gaat? Het gaat om u en het gaat om mij. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn rede uw gunstig oren, en wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered. Die angst van David is zo groot. In vers 1 schetst hij zomaar met een enkel woord wat er aan de hand is. Het zijn de bange omstandigheden waarvan wij uitvoerig hebben gelezen in dat 1 Samuel 23... David bevindt zich dan in de woestijn Zif. Hij verschuilt zich daar in het gebergte, in allerlei schuilplaatsen, in de rotsen, op de vlucht voor koning Saul. We hebben gelezen hoe Saul hem iedere dag aan het zoeken is om hem te doden. En nu, terwijl deze psalm daar gedicht is geworden waarschijnlijk, verbergt David zich in een oase, in een bos staat er, in een bos, in de woestijn Zif. Daar is dus water geweest, anders kunnen er geen bomen groeien. En toch blijkt deze schuilplaats bekend te zijn bij zijn boezemvriend Jonathan, de zoon van koning Saul. Hoe Jonathan dat wist, dat weten we niet, maar de Heere heeft hem kennelijk daar naartoe geleid, want Jonathan heeft een boodschap van Gods wegen voor zijn boezemvriend David. En wat opmerkelijk, hè, dat nu uitgerekend de zoon van koning Saul de boezemvriend is van David. Want Saul was de grote vijand van David. En nu mag de zoon van de vijand van David, mag zijn vriend van Gods wegen gaan vertroosten. En dan vertroost Jonathan zijn vriend David met deze woorden. U weet het, Saul zit achter een man. Ze hebben hem ingesloten zo'n beetje. Vrees niet, zegt hij. Want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël. En dat is wat, hè, wat die jongen zegt. En ik zal de tweede bij u zijn. Prachtig om zulke dingen te lezen. En ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul het zeer wel. Saul die wist het hoor, dat Jonathan geen koning zou worden, maar David. En daarom ging hij als een wilde tekeer om David te doden. We mogen hier wel zeggen, nu zendt God Jonathan om dit woord tegen David te spreken, terwijl hij in zo'n grote nood is. En misschien herken je het wel uit je eigen leven. Dat je in zo'n grote nood bent en dat er dan een kind van God komt om te spreken met je. Namens de Heere, want dat wordt dan zo ervaren, nietwaar? Namens de Heere. Ik ben ooit eens op een maandagsmorgens ging ik nog eens wat bezoekjes afleggen in de gemeente. En ik had gepland om 3 mensen te bezoeken. En de eerste waar ik naartoe ging, was me niet thuis. En toen dacht ik, ja, waar zou ik nou heen gaan? Een ander. Nou, ik denk, hé, laat ik daar maar heen gaan. En ik bel aan en de deur gaat open en er staat een vrouw voor me. En die zegt, dominee, dit is niet te geloven. Ze zegt, ik sta net van mijn knieën op. En ik heb gesmeekt, Heere, mag er een kind van u komen? En dan staat u voor de deur. O God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of mijn arm uw bijstand bood. Lieve kinderen, zulke dingen onthouden dat wij een levende God hebben. Een God die wonderen doet. Is daar een kind van God aan het bidden of ze iemand mag ontmoeten. En dan mag daar een predikant voor de deur staan. Om nooit te vergeten. En hier, David heeft er niet eens om gebeden, hè? Of er een kind van God mocht komen, maar die kwam wel. Wat een verrassing. Maar dat staat ook in de Bijbel. Eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Nou, dat is hier aan de hand. En wat voor antwoord krijgt die man? Het zijn de woorden van de Heere zelf, gesproken door de mond van Jonathan. En wat een geloof ook van Jonathan spreekt eruit, hè? Vrees niet, want jij zult koning worden. En ik zal de tweede zijn. U weet het, Jonathan is jong gestorven. Wat dat betreft is er nooit geen strijd geweest tussen David en Jonathan. David heeft alleen maar bitterlijk geweend toen hij hoorde dat zijn vriend dood was. God zal David niet overgeven in de handen van Saul. Nee, de Heere gebruikt Jonathan om David te vertroosten. Om de woorden te bevestigen die de Heere al tot Samuel heeft gesproken aangaande het koningschap van David. Want dit is wat de Heere tegen Samuel heeft gezegd. Ik zal u zenden tot Isi in Bethlehemiet, want ik heb voor mij een koning onder zijn zonen uitverkoren. En we weten hoe toen David tot koning is gezalfd geworden. Die jongen heeft ook niet geweten wat hem overkwam. Gezalfd met de zalfolie tot koning. En nu, terwijl hij in zo'n grote nood is, is daar zijn vriend, een kind van God, die hem daaraan komt herinneren. Hier wordt het waar, wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat een heerlijke boodschap is dat ook voor ons in de omstandigheden waarin de wereld verkeert door het coronavirus, inmiddels gemuteerd door allerlei varianten. We beleven een gezondheidscrisis met in het kielzocht ervan een economische en een welzijnscrisis. Zo'n middag als vandaag hebben we nooit eerder meegemaakt. En ieder van ons moet daar op eigen wijze mee omgaan. Er luisteren er ook veel mee, thuis. Hoeveel ondernemers, ik ken u natuurlijk als gemeente niet. Hoeveel ondernemers zijn er bij u in de kerk of die thuis zijn en meeluisteren. Voor wie het water tot aan de lippen staat. Of voor wie het gelden moet, al uw baren en al uw golven lijken wel over mij heen te gaan. Heren, ik dreig te verdrinken in mijn schuldenlast die steeds maar groter wordt. En verdienen doe ik haast niks meer. Daarom heb ik ook die Psalm 27 laten zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar je moet maar werkgever of werknemer zijn, nietwaar? Bij zo'n baas die, ja, die op verdrinken staat, om het zo te zeggen. Nu is er nog staatssteun, maar straks, hoe is het dan, hè? Hoe lang nog, heren, hoe lang die onzekerheid die ook zo moordend kan zijn in het leven van elke dag. Maar hoe lang houden wij het in de kerk nog vol? Of moet ik zeggen, hoe lang houden wij het buiten de kerk nog vol? Want hoe gaat het gemeenteleven op de schop? Het Godshuis is niet langer meer de centrale plaats waar de voltallige gemeente samenkomt om in het bijzonder de Here te ontmoeten onder de verkondiging en de bediening van woord en sacrament. Wat merk je toch dat je niet zonder elkaar kunt als gemeente? Het woord noemt ons het lichaam van Christus. En dan zegt apostel, wij zijn wel vele leden. Maar wij zijn één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of het hoofd tegen de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, meer dan dat de leden waarvan wij denken dat ze de zwakste van het lichaam zijn, die zijn nodig, zegt de schrift. En God zij dank, hebben wij nog huisgodsdiensten. Waar we het woord nog mogen horen en elkaar, althans de dienaar van het woord, mogen zien. Maar oh, wat verlangen we weer naar die diensten waar we samen mochten komen. Als een feesthoudende menigte. Vorige week zat ik op YouTube te kijken naar een filmpje. En daar zag ik een grote kerk vol met mensen, misschien wel 1000 mensen. En al die mensen zongen uit volle borst. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Oh, wat een heimwee dan. Dat is zo vreemd. Dan, daar ben je feitelijk al van vervreemd. Wat we altijd zo gewoon gevonden hebben. Dat blijkt zo ver weg te staan van je. En dan denk je, Heren, zal het ooit nog terugkomen? Zal het ooit nog terugkomen? O God, verlos mij uit de nood. En dan al die oudere mensen die min of meer opgesloten zitten in een verpleeghuis of zorginrichting. Ja, dat geeft je toch ook wel een heel angstig gevoel hoor, moet ik zeggen. Wat gaat zo'n psalm dan leven? O God, verlos mij uit de nood. En onze lieve kindertjes. Ja, die moeten leven zonder naar school te gaan. Gelukkig is er nu weer wat adem, maar hoe lang zal het duren, ik weet het niet. Maar vele kinderen hebben het er moeilijk mee. Ik zie dat ook bij mijn eigen kleinkinderen. Iedereen is niet geschikt om thuis voor een computer te gaan zitten leren. Men kan zich niet concentreren, of men wil het niet. Dat kan ook. En zeker ook de jongens en meisjes die voor een examen zitten. Ja, hoe gaat dat lopen? Er zijn dan wat gunstige regelingen, maar wat is mijn diploma nog waard? Blijft dat altijd een coronadiploma? Lieve kinderen, zul je met deze nood ook schuilen bij de Heer? O God, verlos mij uit de nood. Dat mag een kind ook bidden. Hè? En red door uw naam mijn leven. En mogelijk zijn er ook in Haastrecht mensen gestorven aan het coronavirus. Dragen wij rouw omtrent dierbaren die ons ontvielen door dit vreselijke virus. Dat is natuurlijk het allerergste, dan ben je iemand kwijt die je lief is. Maar dit is de grootste nood. Als wij deze God van David en van Jonathan niet tot onze God hebben. Als wij het niet van harte kunnen zeggen. Mijn Heere en mijn God. Want wat betekent het leven zonder de Heere? Dat betekent sterven zonder de Heere. En daar moet je niet aan denken. Ja, en toch moeten we eraan denken. Want wij allen zijn op weg naar het levenseinde. Dat is onherroepelijk. En al leert de schrift ons, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Alleen dan. En in de Heere sterven, dat is sterven met het oog van het geloof op de Heere. Wanneer wij op Jezus mogen zien, wanneer we mogen geloven dat Hij onze zonden heeft weggenomen, dan is het eeuwig goed. Dan zingen wij met Paas, en dat staat alweer voor de deur. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest zelfs dood en helle niet. Dat is wat, hè, dat Paulus uitroept, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. O God, verlos mij uit de nood, uit deze nood dat ik nog zonder u leef. Leer me nou, Heere, dat ik zonder u niet kan leven en zonder u kan sterven. Leer me nu dat ik zonder u niet wil leven en zonder u niet wil sterven. Red door uw naam mijn leven. Wat is die naam? Nou, dat weten we allemaal. Ook onze kinderen. Die naam is Heere. En dan met name de naam Heere met 5 hoofdletters geschreven in het Hebreeuws. Yahweh, en in onze taal Heer. In het 8e vers van dezezelfde psalm spreekt hij ook van die naam, daar staat hij ook zelfs bij. Ik zal uw naam, o Heere, staat er dan, loven, want hij is goed. De boodschap dus van deze psalm is nauw verbonden met de naam van de Heere. Zowel in vers 2 als 8 worden we naar die naam verwezen. En die naam is voor David zo heerlijk, zo groot en zo goed, dat hij kennelijk gelooft, dat spreekt hier uit, dat die naam nabij is. Dat wil die naam ook uitdrukken in het Hebreeuws. Heere betekent, ik ben erbij. Ik ben er. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dus de naam van God, Heere, drukt de aanwezigheid, de presentie van God uit. Daarom heb ik Psalm 75 laten zingen. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Hier zegt hij in vers 8, ook dat loven komt dan terug. Ik zal uw naam, o Heere, loven, want hij is goed. En waarom is die naam van de Heere nou goed? Wel omdat God goed is. Dat is eigen aan het wezen van God. Hij is goed. En beleiden we dan met artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij is een fontein van alle goede. En dan staat er hier voor het woord goed nog een Hebreeuws woord. Dat betekent de volmaakt goede. Zoals wij ook dat woord goed iedere keer tegenkomen bij de schepping. In Genesis 1. En de Heer zag dat het goed was. In de betekenis van beter kon het niet. En in wie is nu deze naam van God? Van die goede God. Het allerheerlijkst openbaard. Als ik dat nou aan een jongen of meisje zou vragen in de kerk. In welke naam en in welke persoon is de goedheid van God nu het allerheerlijkst openbaard? Nou, dan denk ik dat je in je hart zegt, in de naam van Jezus. Zijn lieve zoon. De naam die betekent de Heere redt. De Heere verlost. De Heere maakt zalig. Nou, als we nou ergens de goedheid van God geopenbaard zien, dan zien we het in de gave van zijn lieve zoon aan een wereld verloren in schuld. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Loutere goedheid, liefde koorden. Dat zien wij terug in de zoon van zijn eeuwige liefde. En in die zoon, wordt het waar in je leven. Al zou er nou maar een kruimel geloof gaan leven, jegens deze dierbare heiland en zaligmaker, wordt het waar. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons stevig zalig leven. Hij kan en wil als al in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Nou, deze God nu roept David aan in al zijn benauwdheden. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. Dat is uit kracht en macht van de naam van deze God, op wie hij volkomen vertrouwt. De naam kracht en macht vind je vaak samen als het gaat over het wezen van de Heere God. Het is uit kracht van die naam dat de Heere zijn vijanden verslaat en dat er ziekten worden genezen. En in het bijzonder wel uit kracht van die naam worden zondaren tot geloof en bekering gebracht. En hoe heerlijk zien we dat met name. En dat is ook begrijpelijk als wij weten dat God zich het allerheerlijkst in de naam van Jezus heeft geopenbaard. Dat wij met name natuurlijk in het Nieuwe Testament daarvan in kennis worden gesteld. Denk alleen eens al wat uit kracht van de naam van Jezus er gebeurt op de Pinksterdag, nietwaar. Dan worden er bij elkaar 5000 mensen doorstoken in het hart. En worden zij uit kracht van die naam levend gemaakt. En worden zij uit kracht van die naam gedoopt tot vergeving van zonde. Alles uit die naam. Vandaar dat Petrus ook in zijn Pinksterreden natuurlijk zegt. Daar is onder de mensen, onder de hemel, maar één naam gegeven. Door welke wij zalig moeten worden. En dan moet je eens kijken hoe diep dat hier reikt. En hoe ver dat het hier reikt. Hij zegt, zie, God is mij een helper. De Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Hoe zien wij dit in de geschiedenis van het verraad door de Sifieten gebeuren? Hoe de Heere er voor David is en dan in dit geval in de persoon van zijn lieve vriend Jonathan. Jonathan die hem in deze omstandigheden, terwijl die helemaal ingesloten is, herinnert aan dat wat God heeft beloofd. Zo ondersteunt God de ziel van David. En dan mag ik toch een apart woordje richten tot de kinderen van de Heere in Haastrecht. Thuis en in het ziekenhuis. Thuis en hier in de kerk. Maakt dit ook niet de troost van onze harten uit? De Heere die spreekt tot elk die voor hem leeft. En hoeveel woorden heeft hij dan in de loop der jaren al niet tot onze ziel gesproken, nietwaar? dan zijn die woorden die hij tot onze ziel gesproken heeft voor ons daadwerkelijk een kracht Gods tot zaligheid geweest. Voor een ieder die gelooft, dat staat er natuurlijk direct bij. Want zonder geloof wordt de kracht van het evangeliewoord niet ervaren. Ook niet de kracht van de wet. Daar is geloof voor nodig. En overdenk nou eens in je hart. Ik zei al, ik zeg dit tot de kinderen van de Heere. In Haastrecht, in de kerk en thuis. Overdenk nou eens in je hart zomaar. Met welke woorden nu de Heere in je ziel gesproken heeft. Ik weet het. Daar zijn natuurlijk vele woorden. Maar nu woorden waarvan hij zegt, ja, die zijn zo bepalend geweest voor mijn geloofsleven. En dan weet ik zeker, als wij elkaar zouden bevragen in de consistorie, dat we alle drie wat anders zeggen. Maar toch, andere woorden, maar door dezelfde God gesproken. En door dezelfde Heilige Geest in je hart geschreven, om er nooit meer uit te gaan. Want wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Vertrouw op hem geheel en al de Heere, wiens werk ik roemen zal. Nou. De Heere kwam je leven binnen. Hij heeft je ontdekt aan je zonde en aan je ongerechtigheden. Maar hij liet je daarin niet voortwandelen. Nee, hij liet je ook preken waar je met je zonde en je schuld naartoe moest. En die eerste ontmoeting met de Heere Jezus in je leven. Wat een rijkdom van Gods genade. Geen leed zal het ooit meer, zegt de dichter, uit mijn geheugen wissen. En dan ook hoe hij dan meer en meer voor jou die dierbare Heer en zaligmaker is geworden. En dan merk je hoe de Heere juist ook de kerkdiensten gebruikt om te bevestigen wat hij reeds eerder tot je heeft gezegd. Soms zo wonderlijk en zo kennelijk. Dat je aan hem mag toevertrouwen hoe Gods belofte in Christus ja en amen zijn. Niet waar? Weet je wat ik zo'n prachtige tekst vind wat dat betreft? Dat de naam van de Heere voor mij een olie is. Die uitgestort wordt, staat er in het Hooglied. En daarom hebben u de maagden lief. Dat wil zeggen, dat waar dat woord nu, waar die naam voor mij is gaan leven en de woorden die bij die naam horen, dat we daar dan ook getuigen van mogen zijn. Met name hier gaat het om dan maagd, dat zijn degenen die, laat maar zeggen, hunkeren naar de gemeenschap met de Heer Jezus. Nou, als de bruid uit het Hooglied zulke meisjes ontmoet, de dochters van Jeruzalem, en die dochters vragen aan haar, wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Dan mag ze echt uit gaan pakken. En laat ons dat maar doen. Hoe heerlijk mag ze van hem spreken. We hebben gezegd dat wij met laat zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Als zij haar liefste gaat beschrijven, dan beschrijft ze hem van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dan eindigt ze ten slotte met de woorden, en alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Van zo'n getuigenis ging zoveel liefde uit, dat al die maagden vragen aan haar die dat heerlijke getuigenis geeft, waar is uw liefste heen gegaan, o geen schoonst onder de vrouwen, waarin heeft uw liefste het aangezicht gewend, opdat wij hem met u zoeken? Wat rijk, hè, als in de christelijke gemeente zulke zondaren zijn die zich gered weten door de Heere, om beginnende christenen tot een hand en een voet te zijn, om ze te leiden tot Jezus in zijn hof, tot de specerijbedden, om te wijden in de hoven en om de leliën te verzamelen. En nou klinkt hier in vers 4 de smeekbede van David, o God, hoor mijn gebed. Hij vraagt of God naar hem luisteren wil. En dan smeekt hij of de Heer de oren wil neigen. Ik heb dat gebaar zojuist al gemaakt op de kansel. Met andere woorden, of God zich als het ware naar hem voorover wil buigen om te luisteren naar het roepen van David. Hij heeft het hier over zijn stem. Dus dat wil zeggen dat hij hoorbaar heeft gebeden. Dat kan natuurlijk niet altijd, maar het is wel aan te bevelen om te bidden zodat je jezelf hoort spreken. Dat is ook voor de concentratie van het gebed heel goed. Dan is het inderdaad meer een roep tot God uit de nood en dood van ons leven. In vers 5 horen we ook waarom hij zijn stem laat horen tot de Heer. Want, zegt hij, vreemden staan tegen hem op en tirannen zoeken mijn ziel. Dat wil dus zeggen dat ze het op zijn leven gemunt hebben. Nou, dat hadden we inmiddels al wel begrepen uit 1 Samuel 23. Dag en nacht achtervolgen ze hem. En hij noemt ze vreemden. Waarom noemt hij ze vreemden? Wel, hij zegt, ze hebben niks met God. Het zijn gewoon goddelozen. Het zijn ook Joden, net zo goed. Maar toch, ze hebben niks met God. En dan nog dat woord tirannen. Dat geeft aan hoe vredaardig ze hem gezind zijn. Ze stellen God niet voor hun ogen. En dan zegt hij het woordje Sela. Dat betekent, nou moet hij er even van bekomen. Even rusten van. Hij heeft de nood van zijn ziel bij zijn God geklaagd. Het is vanwege het acute doodsgevaar dat hem bedreigt. En zo heeft hij God aangeroepen. En dan nadat Sela, dan vraagt David ineens voluit om onze aandacht. Want nu gaat hij op zijn helper wijzen. David wijst hier zijn helper als het ware met zijn vinger aan. En daarmee wil hij dat ook wij op diezelfde helper zullen zien. Ziet, zegt hij in vers 6, God is mij een helper. De Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Hij zit in grote nood, hè. En dan toch, dit is een geloofszaak. God is mij een helper. Groter dan de helper, zingen wij, is de nood toch niet? Schoon stormen wil de vrees toch geen kwaad. God zal u behoeden, u toeverlaat. Nou, dat zien we hier inderdaad gebeuren. De vraag is niet of God helpt, nee. Hij is een helper. Zoals in een andere psalm staat, hij is krachtig, bevonden, een hulp in benauwdheden. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En de Heer is onder degene, staat er, die mijn ziel ondersteunen. Kijk, hij heeft dus kennelijk meer helpers. Jonathan was er een van, dat hebben we net gehoord. Het was natuurlijk heerlijk om van die ontmoeting te horen. Maar de Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Daar zijn er dus meer die hem ondersteunen. Hij heeft natuurlijk mensen om zich heen gehad. Ook tijdens zijn vlucht voor Saul. Mensen die voor hem door het vuur gingen. Die mijn ziel ondersteunen. Dat geeft ook de innigheid aan waarmee dit gebeurt. De Heere ondersteunt zijn ziel. Dat is het allervoornaamste. Die is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij ondersteunt zijn kerk, zo staat er, als van onder eeuwige armen. Ja, als je daar nou enig geloof voor hebt, dan kan het dus nooit meer. Kan het dus nooit meer slecht aflopen. Eeuwige ondersteuning. De Heer is mij. Tot een eeuwige ondersteuning. Hij draagt hem hier ook door deze bange benauwdheid heen. Onder degene die mijn ziel ondersteunen. En hoe worden wij die goddelijke ondersteuning gewaar? Wel, door zijn woord en geest. Zo eenvoudig ligt het. Dan worden de woorden die gesproken worden, de steunpilaren, waarop de kerk van Christus gegrondvest is. Op uw woord heb ik gehoopt. Anders gaat het nooit toe. En daarin wordt ook die ondersteuning van Gods wegen ervaren. Hij is onder degene die mij ondersteunen. En dan noemt hij hier zijn vijanden verspieders. Dat geeft ook aan met wat voor listigheid dat ze te werk gaan. Ze zijn heel voorzichtig bezig om hem te benaderen. Zodat hij dus niet uit hun handen zou kunnen wegvluchten. Zo proberen ze hem in die dodelijke val te lokken. En nou bidt hij zelfs de Heer. Dat hij ze door zijn waarheid, dat is door zijn trouw, dat is de vertrouwde verbondstrouw van Gods wegen, dat hij ze zal uitroeien. En waarom? Omdat deze door God bestemde koning van Israël niet door deze listige, boosaardige vijanden vermoord zal worden. Heere, roei ze uit door uw verbondstrouw. Oh, daar moeten we toch ook ernstig over nadenken, hè? Dat er altijd twee kanten zijn aan de verkondiging van het evangelie. Of we weten ons ondersteund door de Heere. In het bijzonder door zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Of we blijven in vijandschap volharden. En we richten ons tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Gij roet hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar David zelf zal, als de Heer hem verlost uit al zijn benauwdheden, als hij weer in de gelegenheid gesteld zal worden, zal hij, zegt hij, vrijwillig offeranden doen. Met heel zijn ziel, dat is met heel zijn leven, met heel zijn hart, met alles wat in hem is, nietwaar? En dan zal hij belijden dat God goed is, want hij heeft mij gered. Dan moet u goed horen, hij wordt hier nog niet gered. Maar in geloof zegt hij heeft mij gered. Dat is de taal van het geloof. We horen nu al van de uitkomst. Geen benauwdheid was er voor hem te groot. Of hij geloofde dat de Heer hem eruit verlossen zou. Wat heeft dat woord van God door Jonathan aan hem gedaan? Kerkelijk veel voor David betekent. En zo spreekt de Heer gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Hier zien we het gebeuren, want u weet het, hè? Hij was hemel omsingeld, was geen schijn van kans meer voor David. Saul dacht, nou is het bekeken, eindelijk. Koning, de Filistijnen die zijn binnengevallen in ons land. En ze vertrokken allemaal uit Maon om de strijd aan te binden tegen de Filistijn. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Zingen wij Psalm 103, het tweede vers. Laat ons danken en bidden. Groot is uw trouw, o Heere. David mocht horen door zijn vriend dat hij niet hoefde te vrezen. Want u bent tot koning gezalfd en ik zal de tweede zijn. O, wat is het heerlijk als wij weer herinnerd worden aan wat u eerder beloofde in ons leven. Dat we houvast hebben gekregen aan de beloften van u, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat er bij u geen schaduw van omkering is. Hoe de storm ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. En Heere, de stormen waaien. Over de wereld, over ons land, over de kerk. En dat duurt nu al een jaar lang. En we hebben geen idee van hoe lang het nog zal duren. Maar we willen u allereerst danken op deze middag dat het woord er nog mag zijn. Dat u nog zo kennelijk nabij bent. Dat u ook uw geest nog wil paren aan uw woorden. Opdat ze niet tegen dovemans oren gezegd zullen zijn, maar dat de woorden worden ontvangen in ons hart. En als gouden kleinoden zullen worden bewaard in ons binnenste. En dan spreekt u tot elk die voor u leeft. Heere, geef dat het woord ook zijn kracht heeft gedaan vanmorgen. Door de bediening van de Heilige Geest. Dat de woorden voor ons zijn gaan leven. Dat we uw stem erin herkend hebben. Daar bent u op uit. Dat we geen vreemden van u zouden blijven. Maar dat we inderdaad mogen weten van die ondersteuning van u met eeuwige armen. Wat bent u dan dichtbij? Wat doet u dan uw naam eer aan? Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Zouden we dan van u kunnen zwijgen? Heere, David zegt, ik zal vrijwillig offeranden brengen en ik zal uw naam loven, want die is goed. Hoe herkenbaar is dat? Dat we goed van u leren denken. Dat we goed van u leren spreken. Dat we geen kwaad woord van u kunnen horen. O, hoe pijn kan het doen als uw naam horen lasteren. Hoe pijn kan het doen als wij horen vloeken. En dat terwijl uw naam goed is, uw naam zo heilig, groot en goed. Heere, we leggen de nood van de wereld voor u neer. Wat is er niet gaande ziekte? Aardbeving, uitbarstingen, oorlogsgeweld, honger, dorst, mensen die in de meest erbarmelijke omstandigheden leven, op de vlucht zijn, mensen die verdrinken, mensen die vervreemd van uw leven. Ze zijn vreemden, zegt David in deze psalmen, is dat niet het allerergste? Als we vreemd zijn van u en daardoor ook vreemd van elkaar geworden zijn. U vraagt zichzelf ook nog af. Of als u wederkomt en nog geloof gevonden zal worden op deze aarde. En zulke woorden gaan steeds meer leven als we zien wat er speelt in deze wereld. O, wij bidden u, Heere God, maak ons bereid. O God, maak ons bereid. Mogen we olie in onze lampen hebben. Opdat we de bruidegom tegemoet mogen gaan. Met onze lampen en met olie in vaten en lampen. de bruidegom tegemoet, om met hem de bruiloftszaal in te gaan. Dat we geen kwaad hoeven vrezen, want gij zijt met mij en uw stok en uw staf die vertroosten mij. Heere, mag alle arbeid gezegend worden. Ook wat dat betreft ligt alles in de war. Gelukkig mag de economie nog doordraaien, maar o, u weet het, hoeveel miljarden er nodig zijn om het allemaal nog draaiende te houden. En tot hoe lang, Heere, tot hoe lang? Geef ons gebed voor elkaar, voor de wereld, voor de kerk, ook voor de gemeente Haastrecht. Klei van krachten, maar wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. We bidden u voor het onderwijs, voor alle leerkrachten, voor alle leerlingen, basisscholen, middelbare scholen, hogere scholen. Wanneer zal er weer les gegeven kunnen worden, zoals wel eer? Heere, geef ook dat we als ouders met deze situatie om kunnen gaan, want ook dat geeft problemen. Geef dat we voorzichtig met elkaar zullen omgaan. In liefde. In geduld ook. We kunnen het vaak niet opbrengen. Het groeit ons boven het hoofd. We zijn het niet gewend. En ook wat dat betreft zou het weer goed zijn als we nog weer gewoon de kinderen naar school kunnen doen. En tegelijkertijd leert het ons ook dat wij altijd maar gewoon hebben gevonden, niet gewoon is. Er wordt steeds over normaal gesproken. Maar laat het ons nu eens tot een wonder zijn of worden. En dan ook beseffen dat we er geen recht op hebben dat u het weer zou doen. Zeker niet als we zien hoe de mens der zonde met al deze dingen omgaat. We bidden u voor de overheid, onze regering. Grote verantwoordelijkheid hebben ze hoe met de dingen om te gaan. En laten wij maar voor hen bidden. Dat ze wijsheid van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Daar zijn er meer dan 100 miljoen. Die vervolgd worden. Miljoenen die nooit naar de kerk kunnen. Die nooit met elkaar kunnen zingen. Bang dat er ook verspieders zijn. Om ze te vangen in hun netten. Heere, wil nog uitkomst schenken. Maar ook vooral die ondersteunende genade waarover we gehoord hebben in de prediking. Gedenk alle werk van zending en evangelisatie. We bidden u ook voor uw bondsvolk Israël. Het volk dat naar uw naam is genoemd. Dat volk dat u voor uzelf hebt geformeerd, opdat ze uw lof zouden verkondigen. Opdat zij u zouden loven om Jezus wil. En dat bidden wij voor de Joden. En dat bidden wij voor uw gemeente. Wereldwijd. Uw bruid. Uw kerk. En geef dat we mogen weten waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Amen. Ten slotte, Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God mijn diepst ontzag. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Safe.